Welkom bij deze nieuwe aflevering van Data Talks, de podcast van Data Sense en DataVice, waarin we praten met experten over hoe zij omgaan met data en hoe jij data inzetbaar kan maken binnen jouw organisatie. Mijn naam is Arianna.
En ik ben de Dalai Lama.
De LLM van Data Sense. En vandaag hebben we bij ons aan tafel Bert Turfs, Senior Director Solution Architecture bij J&J en Daan Roze, Technology Lead bij Data Sense. Welkom.
Goedemorgen, Arianna.
Goedemorgen.
Hallo. Leuk dat jullie er zijn vandaag. We gaan er ineens in vliegen, hè? Bert, kan je jezelf misschien heel even kort voorstellen? Dus wie je bent en wat je doet, onder andere bij J&J.
Ja, ik ben Bert Turfs. Ik werk al 29 jaar bij J&J. Dat is een hele lange tijd, maar in J&J heb ik de mogelijkheid gehad om al vele verschillende posities uit te voeren. Mijn achtergrond is scheikunde en computerwetenschappen. Dat is een rare combinatie, maar tot nu toe heeft mij dat geen windeieren gelegd. Zeker niet bij een wetenschappelijk bedrijf zoals J&J. En momenteel ben ik dus juist solution architect in vooral de Global Sciences organisatie. Dat is daar waar dat we eigenlijk de discovery van nieuwe geneesmiddelen doen.
Hoe heb jij de evolutie van Johnson & Johnson ervaren tijdens die periode dat jij er al werkt?
Ik ben begonnen in supply chain en daar was toen nog heel veel manueel dingen te doen. Hè? En wij zijn daar toen begonnen met de eerste tekenen van validatie van software en dergelijke. Dus er was al wel software, maar er was nog heel weinig dat software op de eerste plaats kwam. Het was allemaal nog geschreven. Dus wij hebben dan softwarepakketten geïntroduceerd die gevalideerd naar de GMP of de GXP-richtlijnen. En toen was ook data lineage of weet ik veel wat. Dat was eigenlijk nog niet veel van geweten. En als je dan kijkt waar dat we nu zijn, dan is dat een hemelsbreed verschil. Dat is, vooral voor jonge mensen is dat ongelooflijk moeilijk om dat te bevatten, hè? Dat wij eigenlijk toen ons werk konden doen.
Ja, inderdaad. Toen was alles... Nu is alles digitaal en toen niet.
Ja, correct.
Is er dan zo'n shift die dat jou persoonlijk het meest is bijgebleven?
Op gebied van data was dat voor mij in het jaar Onze Heren 2004. Want toen zijn wij eigenlijk begonnen met tekstmining. En dat was de eerste momenten waarop dat we echt tekst begonnen gaan te analyseren, proberen linken te leggen. Dat was toen voor de eerste of tweede AI winter, of machine learning winter, was dat cool om met NLP bezig te zijn. Nu is het terug cool om met NLP bezig te zijn. Maar dat voor mij was wel een kentering van oké, we gaan iets doen met die data. Iets doen wat we vroeger niet konden. Dus dat is voor mij eigenlijk wel het punt, 2004.
Oké, wat werd er dan vroeger niet gedaan met die data?
Nu konden we gaan zoeken in die data. We konden gaan relaties beginnen bouwen over dingen die we misschien al lezend over het hoofd hebben gezien.
Ah ja, oké. Ja.
Dat was het interessante. En alle publieke data konden we toen gaan analyseren om daarin te gaan grasduinen van oké, hoe kunnen we nu dingen gaan vinden die onze wetenschappers misschien niet gezien hebben en hun zo helpen om gemakkelijker of beter geneesmiddelen te zoeken.
Zijn er nog zo'n grote mijlpalen die je kan...
Ik denk nu. Ik denk dat we nu ergens in zo'n mijlpaal of op een toppetje zitten. Misschien al een beetje over het toppetje, maar het echte toppetje moet nog komen als we kijken naar generative AI. Ja. Met alle respect, nu gebruiken we dat voor huis, tuin en keukendoeleinden. En ook bij ons op bedrijf is dat vooral voor administratieve processen te vereenvoudigen. Maar wat als we nu zeggen van hey, genereer mij eens een nieuw medicijn dat kanker geneest. En let's see wat dat daaruit komt. Dat zou wel best cool zijn. Hè? We hebben de data. Hè? We hebben misschien wat weinig contextdata, maar we hebben die data wel. Misschien moeten we daar nu wel op... We zijn daar op een inzetten om die dingen te gaan bekijken of dat meaningful of een hulp kan zijn naar onze wetenschappers.
Ja, dat is ook wat daar een van de voorgaande gasten, Jackie Jensen, heel hard aanhaalt. Van iedereen is daar nu mee bezig. Iedereen wil AI doet AI. Maar het is inderdaad voor de huistuin, keuken, middeltjes, wat productiviteit in Word-bestanden en mails. Maar we moeten het echt tot in de kern van de organisatie krijgen. Hè?
Ja, en met AI durf ik eigenlijk het statement wel maken dat we dat to a certain extent zijn. We doen dat. Maar generative AI, daar zijn we nog niet.
Oké. En zijn er zo... Ja, wat was een persoonlijke mijlpaal voor u? Dus niet zozeer van... dit is wat we nu hebben bereikt vanuit J&J, maar voor u persoonlijk in uw werk en ook de voldoening misschien dat je eruit krijgt?
Dat is een meer persoonlijke, gegeven, maar ik... Tot een aantal jaar geleden leidde ik een relatief groot team van engineers. Hè. En nu ben ik heel erg gefocust op de technologie. Dus ik kom van een team van 70 mensen met 500 contractors naar een team van me, myself en I. En vroeger kwamen mensen mij vragen stellen, maar kreeg ik een dag verlof. En nu komen ze echt met technologieproblemen naar mij. En dat was voor mij terug een kentering naar ik ben nu terug met de essentie bezig. Dus ja, oktober 2022, dat was voor mij terug zo'n ommekeer. Ja.
Dat is dan ook wat je het liefste doet, de rol die je nu hebt.
Ja, Daan. Ja.
Zo, mag ik dit zeggen? Vond ik.
Nee, zeker en vast.
Alright. Ik heb het al kort even aangehaald, ook in de introductie. Maar elke aflevering laten wij ook onze eigen LLM een vraag stellen. Meestal is dat er eentje waar we zelf niet op zouden komen. We zullen eens zien of dat is gelukt.
Spannend.
Self-driving labs beginnen binnen de farmasector steeds meer te spelen. Wat versta je daaronder en zetten jullie daar vanuit Johnson & Johnson ook op in?
Oh ja. Yeah. En nu ga ik even op mijn soapbox staan. Hè. Dus we hebben gewoon de labs van vroeger, waar alles manueel werd uitgevoerd, hè, wat ik eigenlijk ook gezegd heb, waar we alles moesten opschrijven. Dan zijn we stilletjes aan softwaresystemen gaan introduceren. Die softwaresystemen zijn we gaan accelereren of verbeteren middels machine learning en zelfs AI. En als we nu gaan kijken, de volgende stap is die SDL, de self-driving lab. Maar het summum is eigenlijk de closed loop discovery, waar dat we gewoon een probleem geven en alles lost zijn eigen op. Dus dat is eigenlijk het ultieme doel waar dat we naar gaan. Maar nu, de volgende stap die we moeten maken is naar de self-driving lab. En alleen maar denken over dat probleem is een interessant gegeven van hoe gaan we al die dingen die to a certain extent geautomatiseerd zijn, integreren met elkaar op een automatische manier, zodanig dat al die dingen kunnen uitgevoerd worden. En op zich is dat misschien nog technologisch behapbaar, maar als je kijkt naar de boom van mogelijkheden, we hebben tienduizenden recepten die we zouden kunnen gaan automatiseren. Hoe gaan we dat doen? Dat is humanly impossible om dat te doen. Dus ook daar kunnen we dat gaan automatiseren middels AI, GenAI, om eigenlijk de input van die andere AI ook te gaan genereren. En dat maakt het wel interessant. En dit is misschien de vijfde keer dat we denken aan Lab of the Future, maar ik denk dat de tijd nu er is om dat effectief te gaan verwezenlijken.
Om dan net met die opmars van GenAI en AI.
Ja, als je ziet welke middelen dat we nu ter onze beschikking hebben. Wij zijn een wetenschappelijk bedrijf. We hebben heel veel data, enorm veel data. Dat is allemaal wetenschappelijke data. Waar dat we nu mee bezig zijn, is eigenlijk ook de contextdata. Meer en meer erbij te gaan nemen en de beslissingen die we nemen. En dat gaat ons enabelen om tot die self-driving labs te komen. Dat is een bold statement en dat is een statement dat ik zelf maak. Hè? Maar ik denk dat de tijd nu daar is om dat te gaan doen. Ja.
Hoe zit het dan juist bij J&J momenteel? Wat zijn jullie daar al voor aan het doen?
We zijn daar nu POC's voor aan het doen. We zijn daar nu testjes mee aan het doen om te zien of dat we daar gaan geraken. En technisch denk ik niet dat het een enorm grote uitdaging. Ja, het is natuurlijk een uitdaging, maar ik denk dat het begrijpen van de sheer volume van dingen die we moeten gaan doen en dat gaan managen, dat gaat voor mij de echte uitdaging zijn.
Om richting zo'n self-driving labs te gaan, daarvoor moet je toch ook al wel een groot bedrijf zijn om zoiets te kunnen doen. J&J is natuurlijk een groot en internationaal bedrijf. Kan je misschien kort even toelichten hoe dat zij in grote lijnen zijn gestructureerd?
Ja, maar ik ga u even terugkomen op uw eerste setting. Je moet daar een groot bedrijf voor zijn. Volgens mij niet. Je moet daar geen groot bedrijf voor zijn. En misschien is dat ook wel de nature van J&J. We zijn van nature erg gedecentraliseerd.
Ja.
We zijn eigenlijk een conglomeraat van 250 operating companies, die elk nog altijd wel een klein beetje hun eigen stempel hebben. Dus kan je ook indenken dat al onze labo's ook een klein beetje zelf hun weg kunnen zoeken. Dus onze labo's zijn wel op zichzelf staande entiteiten, dat is misschien wel wat zwart uitgedrukt, maar die zijn eigenlijk niet zo enorm groot. Nu spreek ik over de R&D-labs. Hè. Bij supply chain is dat een beetje anders, die zijn helemaal geoptimaliseerd, alles moet hetzelfde zijn. Bij R&D gaan net alle instrumenten verschillend zijn, omdat we die dingen moeten kunnen doen. Dus ook daar hebben wij labo's die in die evolutie van totaal manueel tot closed loop discovery, die nog heel laag staan, terwijl dat wij andere labo's hebben die er al heel ver in staan. En dat is natuurlijk ook een beetje te wijten aan de nature van het onderzoek dat die labo's doen.
Jij werkt voor het R&D-departement?
Ja, dus alle R&D, dus de research en de development. De research bij ons is therapeutics discovery en therapeutics development en supply. Dus langs de ene kant waar dat we de geneesmiddelen uitvinden. Langs de andere kant, als we een goed molecuul hebben, hoe kunnen we dat op de beste manier maken? En dan de overgang gaan naar global development, waar dat we de klinische trials doen.
En hoe werkt dat dan samen richting de andere afdelingen?
Ja, want je bedoelt al verder naar supply chain, waar we de dingen maken, en dan commercial, waar we de dingen verkopen.
Ja.
Nu heb je de vinger misschien wel een klein beetje op de zere wonden, want zoals gezegd, we zijn relatief gedecentraliseerd. Iedereen vindt graag het eigen water terug uit. En De acties waar dat we nu mee bezig zijn, is om bijvoorbeeld te gaan focussen naar master data management, vocabularies, ontologies, om die overdrachten gemakkelijker te maken. Nu is dat eigenlijk wel een beetje een pijnpunt. Het is moeilijk omdat bepaalde termen of zelfs identificatienummers in discovery anders zijn dan in global development, anders dan in supply chain, anders dan in commercial. En nu zijn we eigenlijk als bedrijf mature genoeg aan het worden om daar, ja, laat ons zeggen, de J&J-ontology om te gaan opzetten, om die dingen gemakkelijker te maken. Want dat is echt wel een moeilijk probleem, hoor. Iedereen zit zo in zijn eigen wereld en heeft zo zijn eigen objectieven, dat eigenlijk de vertaalslag naar de volgende stap relatief moeilijk is.
En op die schaal is dat ook een hele grote uitdaging, denk ik.
Ja. Ja, dus dat helpt niet dat we dan 135.000 collega's hebben die we eigenlijk met de neus in dezelfde richting moeten gaan sturen. Dat is inderdaad een grote uitdaging.
Dat is wereldwijd dan?
En, dat is wereldwijd. Ja. Hier in België hebben we denk ik tussen de 5.000 en 6.000 werknemers, of misschien rond de 5. Ik weet het nu niet juist. En onze grootste vestiging is Beersen, ja, bij Turnhout. Maar we hebben ook vestigingen in Geel. Ik denk dat daar 1.000 mensen zitten. In Diegem, waar onze MedTech-organisatie zit. En dan hebben we nog distributiecenters. Maar er zijn niet zoveel mensen, maar er zijn grote dingen.
Is er dan wel een soort van centrale datastrategie?
Dat is ook een heel goede vraag. Hebben wij een chief data officer? Nee. Dus we hebben geen persoon die de strategie van bovenaf kan doorduwen, omdat we eigenlijk ook een klein beetje die verantwoordelijkheid in de verschillende departementen willen houden. En ja, dat staat misschien een beetje perpendicular op mijn vorige statement, dat we een ontologie moeten gaan maken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat toch al die verschillende departementen hun identiteit behouden. Want zo staan we sterker in die specifieke markten. Er is ongelooflijk veel competitie. En we moeten echt wel die departementen kunnen laten focussen. Als wij dan de algemene strategie, datastrategie van boven naar beneden drukken, dan gaan we eenheidsworst maken. En dat nodigt niet uit voor innovatie en dergelijke. Nu, het is weer zwart-wit hier. Het een is niet goed en het ander deugt niet. Hè? Maar wij hebben er wel voor gekozen om geen CDO te hebben. Tot nu toe toch niet. En eigenlijk heel die data management of die strategie in de departementen te laten.
Dat is het voornaamste voordeel, dat jullie heel flexibel kunnen blijven dan eigenlijk.
Ja, Ja, dus we zijn fungible en nimble. Dus we zijn, eigenlijk zijn die departementen kneedbaar en kunnen die heel snel inwerken op de verschillende tendensen in de verschillende area's. Hè? Maar ze zijn ook heel snel daardoor. En kunnen die verandering daardoor heel snel implementeren, terwijl anders moet dat allemaal van bovenaf naar beneden komen als ze uitzonderingen of weet ik veel wat aan de datastrategie willen. Dus ik denk dat is zeker vast een van de redenen. Ja.
Zorgt dat er dan ook voor dat jullie sneller kunnen inspelen op bepaalde gebeurtenissen in de markt? Ik denk nu bijvoorbeeld terug aan corona. Johnson & Johnson was een van de eerste met een vaccin.
Ja, dat is correct. En als je dan ziet hoe snel dat die mensen in Leiden dat ding hebben kunnen doen, hoe snel dat de mensen dan in Beersen dat hebben kunnen upscalen en maken dat het op de markt kwam, dat heeft te maken met die individuele... met die agile setup van die departementen. Natuurlijk is het van groot belang dat dat van boven georchestreerd kan worden. Maar dat is dan meer een probleem van dingen aan elkaar binden. Dat is dan meer een, ja, noem het een workflow of een event-driven setup. Hè? Terwijl dat die individuele building blocks hun snelheid kunnen behouden.
Hey, dus de strategie die dat dan wel bij de verschillende departementen zit, die is wel uitgeschreven, om het zo te zeggen? Of die is, al is dat maar op kortere termijn, of wordt dat niet zoveel op voorhand bepaald dan?
Jawel, we hebben datastrategieën.
Hè? Ja.
We hebben datastrategieën. Bijvoorbeeld de technologieën waar dat bepaalde departementen op focussen. Maar omdat we een groot bedrijf zijn, zijn er verschillende technologieën. Het is niet zo dat wij in J&J op één datatechnologie inzetten. Dus we hebben de kans om vele dingen te gaan doen en verschillende departementen zetten op verschillende technologieën in. En die hebben hun eigen strategie in die technologie dan bijvoorbeeld.
En hoe past dan AI binnen die verschillende strategieën?
AI is everywhere.
Ja, ja, ja.
ik denk dat elk departement ondertussen wel zijn eigen engineers heeft die daarmee om kunnen. Het is ook belangrijk om te weten dat onze R&D-organisatie wordt geleid door John Reed. En de data science afdeling rapporteert direct aan John Reed. Dus dat is al een teken van hoe belangrijk dat data science in onze R&D-organisatie zit. De data science is dan meer het gebruiken van de AI. Die hebben natuurlijk wel mensen die zelf de machine learning models en dergelijke organiseren, maar zij zorgen ervoor dat de verschillende andere afdelingen van R&D dan gemakkelijk toegang hebben tot die AI. Maar die andere afdelingen hebben ook hun eigen AI-experten, hoor. Het is zo interwoven, of het is zo ineengestrengeld, dat het eigenlijk moeilijk is om te zeggen van ja, zijn er afdelingen die geen AI gebruiken of niet? Ik denk dat het omnipresent is.
En kan je een voorbeeld geven van hoe dat AI een bepaalde oplossing bij J&J heeft neergepoot die dat wel een grote impact had?
Wil je een droge oplossing of een coole oplossing?
Ik wil een coole oplossing, uiteraard.
In supply chain hebben wij verschillende verpakkingslijnen. Hè? En die verpakkingslijnen, soms lopen die stilletjes aan uit synchronie, zodanig dat de verpakking stilgelegd moet worden. We hebben nu AI geïmplementeerd die luistert naar die verpakkingslijn en zo kan detecteren wanneer dat die lijn gaat verkeerd lopen.
Ah, dat is effectief met audio?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. In meer naar R&D, een ander voorbeeld is dat wij AI gebruiken op beeldjes die we maken van chemische reacties. En we gaan die beeldjes gebruiken om dan machine learning modellen te trainen. En die machine learning modellen kunnen dan eigenlijk gaan predicten of dat een gelijkaardige compound misschien toxisch is of niet voor een cel.
Yeah. Een compound is bijvoorbeeld een stukje van een geneesmiddel, of wat kan ik me daarbij inbeelden?
Een geneesmiddel. In dit geval is het bij de small molecules of de synthetics. Dat zijn nog kleine atomen of kleine moleculen, ja. Sorry. Die hebben een tot 300 atomen of zoiets. Waar dat we de activiteiten van weten voor bepaalde experimenten. Dus die hebben we eerst bij cellen gedaan. Daar hebben we de foto's van genomen. En die foto's hebben we dan gefeaturized. En dat als input genomen voor een model te trainen. En dat model gebruiken we dan om ongekende compounds om te gaan predicten of dat die bijvoorbeeld de cellen gaan aantasten, ja of nee.
Dat is om er eigenlijk voor te zorgen dat jullie sneller tot een nieuw geneesmiddel kunnen komen.
Ja, het is, die oplossing gaat ons geen nieuw geneesmiddel geven, maar het gaat ons toelaten om de chemisten meer gefocust te gaan zoeken naar bepaalde families van compounds, van moleculen. Dus we gaan eigenlijk triageren, zodanig dat ze sneller en beter hun werk kunnen doen. Stel dat we weten van, ja, kijk, die lijn van moleculen, die gaat sowieso toxisch zijn, ja, dan moeten ze daar niet verder op inzetten. Dus dat is hoe dat we dat versnellen, ja.
Ik kan me voorstellen, even zo'n oplossingen te kunnen maken, dat datakwaliteit uiteraard een enorm belangrijke factor is.
Ja.
En uiteraard ook een die dat, denk ik, bij meerdere bedrijven steeds vaker aan bod komt. Hoe proberen jullie dat continu te waarborgen bij G&G? Hoe zitten jullie daarop in?
Ik denk de datakwaliteit van onze wetenschappelijke data, die is er wel. Die is enorm gestructureerd. Omdat we in een geregulariseerde omgeving zitten, moeten we al die dingen op een gestructureerde manier bijhouden. Maar de wetenschappelijke informatie is niet genoeg meer om eigenlijk te kunnen doen wat we willen doen. Dus de context en de beslissingen die we maken, daar moeten we nog veel meer op gaan inzetten dan dat we nu al doen. En die data, de kwaliteit daarvan bewaken, dat is enorm moeilijk. Dat is de hele data lineage die we langs de ene kant doen. Dat is niet gemakkelijk. En daar zijn we nog niet zo heel lang mee bezig. Dus van oudere data moeten we dan misschien eigenlijk ook in onze AI-machine gaan steken om daar die context terug gaan uit te halen. Welke zijn de beslissingen die we vroeger gemaakt hebben? Omdat we die niet in een gestructureerde manier bij hadden. Nu heb ik datakwaliteit wel even genomen als gestructureerde data. Is dat correct of heb je nog een andere inzicht naar datakwaliteit?
Bijvoorbeeld voor de foto's die jullie maken van de chemische reacties, zit daar bepaalde controle op of zo'n foto gelukt is of dat die de juiste informatie bevat?
Ja, ja. En die controle... Ah, oké, okay, nu begrijp ik de vraag misschien wat beter. Ja, het antwoord is ja. Momenteel gebeurt dat manueel, maar we hebben daar ook automatisaties voor, zodanig dat de manuele kwaliteitscontrole gemakkelijker kan gebeuren. Dus ja, we doen die kwaliteitscontrole en in dat geval van die reacties is er eigenlijk relatief veel uitval, dus het is wel erg nodig dat we die kwaliteitscontrole doen. Ja.
Oké, okay. En dat is volgens het human-in-the-loop-principe op dit moment dan eigenlijk echt manueel nog?
Ja, we proberen dat te versnellen door te automatiseren, maar uiteindelijk gaat er nog wel altijd iemand met zijn eigen ogen de goedkeuring moeten geven momenteel, ja.
Buiten dan die kwaliteit is uiteraard wel een struikelblok, of toch tenminste een uitdaging in zo'n verhaal. Zijn er zo nog van die struikelblokken binnen het AI, binnen in R&D-verhaal?
Ja, als je een groot struikelblok voor veel mensen in een geregulariseerde omgeving is hoe ga je machine learning of AI gebruiken bij gevalideerde systemen. Hè? Want het is niet zo dat 1 plus 1 altijd 2 is noodzakelijk. We moeten dus gaan bewijzen hoe dat we onze modellen getraind hebben. Ik zal hem proberen een voorbeeld te geven. Stel dat we een AI-model laten beslissen of dat een bepaalde batch van product dat we geproduceerd hebben goed is of slecht, afhankelijk van een aantal testen die we gedaan hebben. Als we dat machine learning-model willen vertrouwen om die beslissing te kunnen laten maken, dan moeten we dat gaan valideren. Maar de nature van een machine learning model is dat dat nu eigenlijk zijn eigen wil een beetje heeft. Hè? En het is niet gegarandeerd dat wat hij erin steekt er altijd ook hetzelfde, op dezelfde manier uithaalt. Wat we daarmee bezig zijn, is met de verschillende regulatory organisaties. Hè? In de US is dat FDA, hier is dat EMA. Om daarmee gaan samen te werken om te bewijzen van kijk, met die data hebben we ons model getraind. We hebben die kwaliteitsparameters. We hebben die seed gepakt om eigenlijk te gaan bewijzen dat we zoveel mogelijk wel altijd hetzelfde resultaat uit dat model gaan krijgen. Dus er zijn wel stappen die we daar aan het nemen zijn, maar tot nu toe kunnen we dat eigenlijk niet doen en is er altijd om die reden een human in the loop.
En is het dan ook intern een uitdaging om ervoor te zorgen dat data scientists of de wetenschappers eigenlijk kunnen overtuigen van het feit dat ze iets kunnen doen met een AI-oplossing die gebouwd is. Dat ze die kunnen vertrouwen. Of is daar altijd een soort van natuurlijk argwaan ten opzichte van de resultaten?
Als ik kijk naar de area waar dat ik in werk, is het eigenlijk andersom. De wetenschappers staan te springen om die dingen te gaan gebruiken, okay, om sneller hun werk te doen. En ik denk dat misschien af en toe de IT-organisatie is die een beetje de dingen moet temperen om te zorgen dat we niet te snel gaan, dat we niet te veel dingen gaan doen gebaseerd op systemen die misschien niet altijd te vertrouwen zijn. Maar dat is in een discovery wereld waar dat de wetenschappers heel snel willen nieuwe dingen gaan doen. Ik denk dat dat een beetje eigen is aan die setup. Ik kan me indenken dat in andere departementen inderdaad mensen overtuigd moeten worden van het gebruik van AI. Want ja, langs de andere kant gaan mensen misschien schrik hebben dat dat hun job gaat overnemen.
Huh? Bijvoorbeeld.
Ja. Dus we hebben alle richtingen eigenlijk bij ons.
Ja, wat wij ook vaak zien is dat het al moeilijk is om mensen te overtuigen van een simpel rapport van oké, die data hierin is correct en ervoor te zorgen dat ze het ook effectief gebruiken en vertrouwen. Maar typisch is dat bij een AI-oplossing nog veel moeilijker. Dus dan is het wel leuk om te horen inderdaad dat in het R&D-verhaal dat daar echt de vraag komt van de wetenschappers zelf om dit soort technologieën te gaan gebruiken.
En de wetenschappers, als ik nu denk aan de computational scientists, dat zijn de mensen bij ons die de machine learning modellen zelf maken.
Ah, ja. Okay.
Dus we hebben eigenlijk een relatief groot team die echt op dat level nieuwe machine learning modellen ontwikkelt, traint en weet ik veel wat, waar dat dan IT erbij komt om dat op een industry-grade platform te gaan doen.
Heb je weet of dat in, hoe dat ze dat doen in de andere departementen? Dus ja, jij hebt natuurlijk nu de meeste kennis van vooral R&D en dat daar vanuit de wetenschappers zelf heel veel komt. Heb je een idee hoe dat bijvoorbeeld bij een commercial of supply chain, hoe dat ze daarmee omgaan dan om die mensen alsnog te overtuigen?
Ja, ik denk dat is vooral change management. En ik denk in het bedrijf is het vooral de stroming van nee, we gaan je werk niet afpakken. We gaan ervoor zorgen dat je meer kan doen. Er is werk genoeg. En dat is natuurlijk wel het voordeel. Dus als wij mensen kunnen ontlasten, en dat begint natuurlijk met de huistuin en keuken, voorbeeldjes, als ze zien van hey, we kunnen dingen gemakkelijker gaan doen, dat is eigenlijk de change management die we moeten gaan toepassen om te laten zien dat het effectieve werk ook vergemakkelijkt kan worden. Dus ik denk dat daar wel heel veel op ingezet wordt, op dat change management, het positieve verhaal brengen. Want ja, het gaat er wel komen natuurlijk.
Ja, zeker. Allee, ik denk dat ook iemand struikelblokken is die dat we ook bij andere gasten al vaker hebben gehoord van we moeten ze meekrijgen, maar ja, ze moeten wel.
Ja.
En ook vooral dat ze gaan moeten leren, hun functie verandert gewoon. Maar wat je ook al wel vaak hebt gezegd, ja, die human in the loop, dat blijft. En er zijn nog altijd zaken dat een mens kan en dat uiteindelijk een AI-model of een Gen-AI, ja, dat uiteindelijk niet lukt.
Ja. Maar bij ons is het change management vooral van we gaan de essentie van het werk sneller kunnen gaan doen. En als we dat duidelijk kunnen maken naar de populatie en ja, natuurlijk de gevestigde waarden, de mensen die er al langer zijn, hebben daar een klein beetje meer moeite mee dan de mensen die we aanwerven. Maar laat ons daar ook de jonge generatie gebruiken om de mensen die er al wat langer zijn te infecteren van het goede van deze zaak. Dus daar zetten we ook wel in op om die mensen mee te stimuleren om mee te gaan met die nieuwe technologieën.
En bij jou was dat dan niet nodig, die extra stimulans?
Ja, ik stond er zelf voor te springen. Dus voilà. Dan kijk ik de uitzondering die de regel bevestigt.
Ja, wij hebben dat je nu zelf aanhaalt voor de mensen die er iets langer zitten.
Nog maar 29 jaar.
Ja, het is niet zo lang.
Dus je haalde net aan dat de wetenschappers zelf ook met data science bezig zijn. Ik kan me inbeelden in de context waarin jullie werken, dat voor dat soort oplossingen te bouwen, heel veel kennis ter zake nodig is van in deze, bijvoorbeeld die chemische reacties enzovoort. Is dat dan een nieuw profiel dat jullie nodig hebben? Of scholen jullie mensen om dat te kunnen doen?
Dat is een excellente vraag. Wat je daar ziet, is dat wij langs beide kanten bilingual moeten zijn. Met bilingual bedoel ik, we moeten zowel de taal van de wetenschap praten als de taal van de computerwetenschap. Ja. En natuurlijk bij de wetenschappers, die ondertussen allemaal eigenlijk ook IT'ers zijn, want anders kunnen ze hun job niet doen, zie je dat dat heel snel gaat. Bij IT is het wel een pak moeilijker om u te gaan verdiepen in de wetenschap. Dus dat vergt toch wel een uitdaging, hè, om ervoor te zorgen dat we dan die twee groepen kunnen samenbrengen. Maar als dat gebeurt, dan kunnen we wel heel, heel toffe dingen doen.
Ja, dat is ook hoe ik me zou inbeelden, want die hebben de achtergrond niet vanuit IT om echt met die wetenschap bezig te zijn. Dus nee, is vaak nee. die stap wel iets groter dan andersom, denk
ja.
ik. Ja,
en er zijn ook wat middeltjes voor. Bijvoorbeeld op een cartoon-like manier. Ja. Manier eigenlijk het heel moeilijke wetenschappelijke probleem of de pathway die ze gebruiken om dat te gaan uitleggen op een relatief simpele manier. Want we moeten van die IT'ers geen wetenschappers gaan maken. Dat is niet de bedoeling. Maar ze moeten genoeg kennis hebben om de gevaarlijke vragen te kunnen gaan stellen aan de wetenschappers, zodanig dat we samen tot de juiste oplossing komen. Want de wetenschappers die gaan dingen heel snel ontwikkelen. Dat gaat gescript zijn, dat gaat aan elkaar hangen, om het beleefd te zeggen. Terwijl dat dan van de computerwetenschappers verwacht worden dat we daar een platform van maken dat stabiel is, dat reliable is, dat we kunnen uitbreiden, dergelijke meer, en dat maintainable is. Dus die samenwerking, dat is wel leuk om te zien. Huren we daar speciaal dat soort profielen voor in? Ja, vanuit de IT-kant proberen we wel te focussen naar mensen die buiten hun IT-achtergrond ook wel een gezonde interesse in de wetenschap hebben. Zeker en vast.
Om de luisteraars ook een beetje het toekomstperspectief van D&J mee te delen, wat zijn zo de volgende stappen waar dat jullie het hardst op gaan inzetten, die je mag delen, uiteraard?
Ik denk, zeker en vast, generative AI. En dan meer bepaald hoe gaan wij foundational models gaan trainen met onze data, hoe gaan wij onze contextuele data gaan gebruiken of niet genereren, maar hoe gaan we die inzetten om eigenlijk nog betere inzichten daar te krijgen die dan eigenlijk de besluitvorming kunnen gaan helpen bepalen. Dat zijn zeker de dingen waar dat we nu op inzetten, waar dat we nu naar aan het kijken zijn. Maar ja, als mijn pet project wil ik toch ook wel even quantum vermelden, want in de quantumwereld, zowel quantum chemistry als de computer science quantum stuff, dat is wel top of mind. Niet dat wij zelf onze quantum computer gaan kopen of bouwen of weet ik veel wat, maar ik denk dat wij vanuit een engineering perspectief moeten klaar zijn dat als het zover is, dat wij onze modellen of onze algoritme ook op die dingen kunnen gaan beginnen runnen. We zitten met problemen die naar quantum wel degelijk van toepassing zijn, omdat wij over zo'n enorm zoekgebied zitten, met nieuwe compounds en weet ik veel wat, dat daar voor ons waarschijnlijk wel wat toekomst is. Maar nu ben ik echt wel verder in de toekomst aan het kijken.
En ja, want ik wou juist zeggen van op welke termijn acht je dan die dingen realistisch?
Goh, als ze er echt zijn. tot nu toe zijn quantumcomputers nog ja, heel, heel fel in testen, weet ik veel wat. Oké, er zijn al een aantal toestellen met een heel deel error-free qubits, maar voor ons wordt het pas interessant als we ze echt kunnen gaan gebruiken in onze productiesettingen. Ja. Wat dat niet wil zeggen dat we er nu niet mee aan het spelen zijn, natuurlijk.
Zijn dat dan ook al stappen die jullie proactief nemen door bijvoorbeeld al samen te werken met bedrijven die daarmee bezig zijn? Of?
Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar in ons geval is het dan vooral bedrijven niet de bedrijven die echt de fysische quantum computers gaan maken en dergelijke meer, maar bedrijven die het level hoger zitten, die eigenlijk de toepassingen op die computers gaan toelaten om het gemakkelijker te maken.
Ja, oké. Okay.
behoort dat ook zo tot de ultieme doelstelling dan, momenteel?
Nee, dit is meer... Quantum is nog echt ver weg. Hè?
Ja.
En we hebben dat... Het is niet dat we daar enorm grote budgetten voor hebben om daarin te steken, terwijl in die generative AI, daar hebben we nu een heel governance team rond. Dat wordt echt wel op een professionele manier aangepakt om daar grote stappen te kunnen gaan zetten. Ja.
Hoe gaan jullie om met compliance-eisen binnen pharma? Dus zowel op het gebied van alles wat met veiligheid te maken heeft van geneesmiddelen, maar ook andere zaken zoals die AI-act die nu tegenwoordig in place is. Houdt dat innovatie tegen of kunnen jullie daar toch wel binnen werken?
Ik denk dat we daar binnen kunnen werken. We hebben ons J&J credo, hè, wat dat vier paragrafen zijn, die eigenlijk de businessrichtlijnen zijn van hoe dat wij ons als J&J-medewerker moeten gedragen. En daarin staat die ethiek ook hoog aangeschreven. Dus voor ons is het eigenlijk niet zo moeilijk om die acts te aanvaarden en innovatief te zijn binnen de guardrails dat die acts voorschrijven. Hè. Want als een healthcare bedrijf kunnen wij het ons niet veroorloven van daar buiten de lijntjes te kleuren. Maar ik denk, wij zijn daar zo in getraind, als ik het mag zeggen, als J&J-medewerker, dat echt niet moeilijk is voor de mensen om die dingen te aanvaarden en toch innovatief te zijn binnen die dingen.
Zoals ik het begrijp, is het voor een bedrijf als J&J eigenlijk gemakkelijker om dat soort acts te volgen dan misschien andere bedrijven die daar nog niet echt in een cultuur hebben zitten.
Ja, ik denk dat cultuur daar het toverwoord is. Dat is inderdaad. Bij ons zitten die dingen echt in de cultuur ingebakken. Hè? En dat maakt het voor ons echt wel gemakkelijk om daar gepast mee om te gaan. Ja.
Is er zo'n gouden tip? Iedereen wil een gouden tip. Nee. Maar die dat je bijvoorbeeld... Ik zeg niet maar, stel dat je nu jouw functie zou moeten overgeven. Wat is de gouden tip dat je zou geven aan jouw opvolger?
Goh, curiositeit.
Okay.
Ik pak het even, als ik mijn legacy moet nalaten, dan zou ik willen dat ze denken aan mij als iemand die altijd intellectual curiosity uitgedaagd worden door al wat dat er rond mij is, of rond die persoon dan is. Maar toch wel down to earth genoeg om een goede keuze te kunnen maken op wat dat je inzet. Want er zijn zoveel shiny en blinky things. Het is soms moeilijk om te kunnen kiezen op wat gaan we nu mee bezig zijn en wat gaat de volgende dingen zijn. Maar ik denk, vooral curieus blijven. Dat is het belangrijkste.
Ja, we hebben altijd een wederkerende slotvraag. Dus mocht je al naar een aflevering hebben geluisterd, dan weet je ook al welke dat gaat zijn. Maar wie zou Bert zijn mocht hij niet in data werken of bij J&J werken?
Goh. Ik denk vrijwilliger bij de een of andere instantie dat omgaat met jeugd dat niet de juiste kansen krijgt.
Heel mooi.
Dat is eigenlijk hetgeen dat ik wil doen als ik later op pensioen ga ooit.
Oké, en van waar is die interesse, passie gekomen?
Van de jeugdbeweging, denk ik. Ik weet het niet, maar daar komt het van. Ja.
Nee, maar ja, ik weet inderdaad ook bij een voorgaande gast, bij Jackie, die heeft ook zoiets gelijkaardig. En dat kwam dan vooral door zijn eigen jeugd eigenlijk, waardoor dat hij dat heel graag had willen doen. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik zou zeggen bedankt Bert, bedankt Daan en natuurlijk ook aan onze Dalai Lama. Naast deze fantastische podcast organiseren wij ook een tal van events. Neem zeker eens een kijkje op onze website datasense.be of volg onze Data Talks, Meetup en LinkedIn-pagina voor meer details. Tot de volgende keer!